Wel, vorige week heb ik een begin gemaakt met hoe Gods woord bewaard werd. En ik wil daar even op terugkomen, eigenlijk om een stukje mee te nemen in het denken. En ik had eigenlijk gezegd ook dat ik duidelijk had laten zien dat het woord van God vervuild geraakt is. En dat zeggen wij niet zo snel. Ja, er zijn bewuste en onbewuste fouten zijn binnengeslopen in de manuscripten die gekopieerd zijn. Er is dus ook geen enkele kopie, geen enkele manuscript van de Bijbel of van Bijbelgedeelten of Bijbelboeken die volmaakt meer is. Alleen het origineel is geïnspireerd, dat is verdwenen, dat hebben we niet meer. De Heer heeft de mens gebruikt bij het kopiëren, zet de mens ergens aan en dat gaat fout. Dus er is ook geen enkele overgeleverde Griekse tekst die foutloos is. Geen enkel Grieks manuscript dat wij hebben komt volmaakt overeen met het origineel. Het kopiëren van de Bijbel gebeurde zowel door gelovigen als ongelovigen. Het waren mannen met een diep ontzag voor Gods woord of een diep ontzag voor God en geen ontzag voor God. Maar dat was de weg die de Heer bepaald heeft. De Heer heeft bepaald dat hoe hij zijn woord bewaard heeft. En ik wil een paar teksten even kort aanhalen. We hebben er van die teksten die inderdaad spreken in onze optiek wel eens over het woord van God dat het tot eeuwigheid zal bestaan. In Jesaja 40 kennen we daarvan en ik lees er de HSV. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Een van de gevaren waar wij voor op moeten passen is om ook te veel in deze teksten te zien. En te veel bedoel ik mee dat wij inderdaad zeggen, maar kijk, hier is een vers wat inderdaad zegt dat God zijn woord voor eeuwig stand zal houden. Dus alles wat wij nu hebben, de manuscripten, daar moet het volmaakte ergens in te vinden zijn. Het is te vinden in een bepaald... Dat staat hier niet. Dat is indirect wel aanwezig, maar eigenlijk legt dit veel meer de nadruk op dat alles wat de Heer in zijn woord zegt uit zal komen. Het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Alles wat hij gezegd heeft zal uitkomen. Alles wat hij beloofd heeft zal geschieden. Ja, indirect zegt dit iets over het bewaren van Gods woord. Maar de Bijbel is heel summier over hoe God zijn woord bewaard heeft. En alles wat we daaruit kunnen leren, en dat was meer het gedeelte waar ik eigenlijk hem voor de gedeelte oversla, is... God bewaart zijn woord niet door een bijzondere, wonderlijke weg dat hij soeverein doorheen de geschiedenis zijn woord volmaakt bewaard heeft. Dat is niet de weg die wij terugvinden in Gods woord. Wij vinden eerder dat God zijn woord bewaard heeft door de voorzienigheid. Zijn voorzienigheid. En wat is het voordeel van voorzienigheid? Het is zichtbaar en het is tastbaar voor ons. Wat is het nadeel van voorzienigheid? Het is ook voor een groot gedeelte verborgen. Als ik aan u vraag, hoe leidt God uw leven? Dat doet God in zijn voorzienigheid. Als soevereine heerser heerst hij alles. Hij heerst deze hele wereld door zijn voorzienigheid. Maar ik zie het niet allemaal. Het is niet altijd helder voor ons. Dit is het punt waarom ik nog even terugkom hierop. Dit is God bewaart zijn woord doorheen zijn voorzienigheid. En daarin heeft Gods werkwijze, daarom heeft God in zijn werk of in een keus gemaakt dat hij dat doet door mensen te gebruiken, zodat er zelfs fouten in zijn manuscript, in zijn origineel ingeslopen zijn door het kopiëren. Dus, voordat wij de geschiedenis verder induiken, foutloze inspiratie, zeggen wij volmondig ja, foutloze bewaring van Gods woord, zeg ik volmondig nee. Dat is mijn punt. En dat is een belangrijke voor in de kerkgeschiedenis. Laten we daar induiken. En ik zou bijna zeggen, u mag uw Bijbel rustig even dicht houden. En alle aandacht erbij hebben en de denk aanzetten. Want geschiedenis is groot, ruim en ik wil u meenemen op een koers. En ik bouw hier eigenlijk verder om de gedachte dat waar wij ook mee begonnen zijn in het leven van Paulus in de brief van de Efeze, heb ik u ook eens een keer meegenomen hoe Paulus inderdaad door het hele gebied rondom de Middellandse Zee eigenlijk getrokken was. Met name zo Syrië door, Turkije in en dan richting Rome. Griekenland zou ik mee kunnen nemen als eerste nog. Griekenland, Thessalonica en Korinthe zo naar beneden en hij eindigt in Athene. En dat hij zelfs nog verder gaat en hij zegt ik wil naar Rome en van Rome heeft hij nog eens gezegd ik wil naar Spanje. En eigenlijk zie je dat eigenlijk in die beginperiode de gemeente een enorm ontwikkeling doormaakte in groei. En dat er een enorme nood was aan het woord van God. Maar eigenlijk als we het gaan kijken, en dat is ook wat ik u mee wil nemen in het zicht, is dat, wij lazen dat vanochtend al in Openbaring hoofdstuk 4, daar stond dat Johannes schreef naar de gemeenten in Azië. Heeft u dat woord gezien? En dat is feitelijk Klein-Azië. Dat is hoofdzakelijk Turkije vandaag de dag. Daar lagen ook die 7 gemeenten. Daar lag ook de hoogste concentratie van gemeenten die gesticht waren in de eerste eeuw. Hoe verder je als het ware naar het voor mij dan, ik doe dat even zo, naar het westen ging, maar voor u is dat natuurlijk de andere kant op, ja, naar het westen. Dus dan ga je inderdaad, hoe verder je van Turkije afging, naar Griekenland, Italië, Spanje, hoe minder hoog de frequentie was van het aantal gemeenten wat je kon vinden. Ja. Zo ging ook als het ware de gemeente naar het zuiden toe. Egypte, de Noordkop van Afrika, werd ook behoorlijk geëvangeliseerd. Waar waren de grote gemeenten in de eerste eeuw, met name in het eerste gedeelte van Egypte? Maar in die grote Nijldelta, waar ook één plaats lag, Alexandrië. Een zeer voorname plaats. Wat later uitgroeide tot een belangrijke plaats waar ook gekopieerd werd. Ik heb u toen ook laten zien, en daar hebben we het al kort over gehad, dat met name die explosie in 40 jaar dat zo'n gebied bestreken werd en waar het evangelie verkondigd werd, dat er een enorme nood was aan Gods woord. Wat Paulus ook gezegd had van ik schrijf naar Laodicea, maar laat die brief ook lezen in Efeze en laat die brief ook lezen daar en wissel de brieven uit, want er is nood aan leiding van hoe de gemeente geleid moet worden. En dat kopiëren, dat gebeurde niet altijd even nauwkeurig, minder nauwkeurig. Het gebeurde ook op lokaal niveau. De brief kwam binnen. Daar zaten misschien wel bezoekers. Of die inderdaad zeiden van, hé, dit moet ik ook naar mijn familie in die stad brengen. En het werd makkelijk, snel gekopieerd. En we zien dan ook dat als er eenmaal een fout zat in een kopie, als die kopie naar een volgende gemeente ging, in een naburige gemeente, werd die ook weer gekopieerd, maar werd de fout meegekopieerd in de volgende kopie. En zo weten we dus ook dat in de eerste eeuw, nadat het woord van God origineel gegeven was, de meeste fouten in de teksten zijn geslopen. Dan moet u ook nog eens aan denken dat er op dat moment geen overkoepelende gemeente was. Ah ja, we lezen natuurlijk wel in Handelingen dat er Jeruzalem wel een bepaalde voorbeeldfunctie had. Ja, dat klopt. Maar de afstand naar Rome was nogal groot. En de afstand naar Turkije was al groot, naar Klein-Azië. Vandaag hebben we een sms'je, pling, en die is binnen 4 seconden in Nieuw-Zeeland. Ja. Dat is de andere kant van de wereld. Dat was toen niet zo. Er was geen overkoepelende organisatie. De gemeenten die waren eerder lokaal. En die ontstonden lokaal. Daar was wel een plaats waar je inderdaad bijvoorbeeld ook later in Alexandrië en in Antiochië, waar Barnabas en Paulus van uitgezonden worden, die kregen min of meer een lokale in het gebied, een wat vooraanstaandere positie. Een eerste gemeente, een grotere gemeente, een gemeente met leiders die bekwaam waren in het woord van God. Maar de gemeente was minder gestructureerd, zoals we bijvoorbeeld nu een Anglicaanse kerk kennen of een reformatorische kerk. Ja? Een gereformeerde kerk die een hele synode heeft, helemaal opgebouwd van top to bottom. Ja, dat is een sterke kerkstructuur. Kenden ze toen niet. Daarbij was ook steeds meer, er werd veel gelezen vanuit het Oude Testament. Maar naarmate de brieven binnenkwamen, was er steeds meer nood aan stukken en gedeelten uit het Nieuwe Testament. En zo ontstonden regionale vertalingen. Vertalingen die veel meer lokaal in een gebied bepaalde kenmerken vertoonden. Ja, voordat een brief van Alexandrië helemaal in Rome was, dat duurde nogal even. Hè? Ze bleven dus, de invloed van een kopie bleef veel meer lokaal. Met specifieke eigenschappen en specifieke afwijkingen. Kunnen we ons voorstellen, hè? Ja? Moet u ook nog eens indenken. Als we er zo over spreken dat de vervolging van de christenen ook op gang kwam. Nero was de eerste in het eind jaren 60 van de eerste eeuw. In de tweede eeuw zijn er zo al wat grotere vervolgingen geweest. Nero was hoofdzakelijk in Rome en alle christenen moesten de Rome uit. Maar we zien ook dat later in gebieden in Klein-Azië, dat was al een redelijke vervolging. Tot in het jaar, wel, wat zeggen we, bijna het jaar, dan gaan we al de derde eeuw in. En rond het jaar 300, laat ik het zo omschrijven, dat geeft een wat heldere pinpoint, zien we dat er inderdaad een behoorlijke vervolging van christenen komt. Wel, wat was daar het gevolg van? Het woord van God werd verboden. Het kopiëren ging niet meer zo vrij als in het begin. Het moest meer in het geheim gebeuren dan in het publiek. En het woord had daar inderdaad ook een beperkt gebied wat hij maar kon bestrijken. Ja, het werd geen publiekelijke gelegenheid meer. En wat zie je dat al deze factoren bij elkaar een grote mate van onzuiverheid creëerden in de manuscripten die kwamen. En met name ook lokale manuscripten leken wel wat op elkaar. De zuiverheid veranderde dus snel. Maar er kwam een grote omkeer. En degenen die in de Bijbelschool geweest zijn, die de Bijbel, de geschiedenis, de kerkgeschiedenis een beetje meegekregen hebben. Bij Constantijn de Grote kwam de grote omkeer. Dan zitten we net in 320 ongeveer. Zitten we net na de vervolging. Je zou kunnen zeggen, want bij Constantijn de Grote, die had inderdaad zoiets. Als ik als keizer het niet kan winnen van de christenen, dan moet ik een bondgenoot van hun worden. Een ally. Maar wat gebeurde er? Hij maakte als het ware het christelijk geloof niet alleen legaal. Hij plaatste het op een positie dat het de religie werd van de staat. Het christendom kreeg vanuit een vervolgde positie, niet een neutrale positie naar de rest, nee, het kreeg een prominente positie. Het werd verheven tot een dominante positie. De manuscripten dus, in de plaats waar Constantijn de Grote dat installeerde, zorgde ervoor dat de manuscripten weer boven water konden komen. Maar wat was zijn hoofdplaats? Constantinopel. Ja, we noemden dat ook wel het Byzantijnse Rijk. Het zat helemaal aan de oosten, of eigenlijk aan de westkant van het vlakbij Griekenland. Aan de kant van Griekenland, daar het heet nu Istanbul. Ja, je hebt daar de Zwarte Zee, of is dat de Kaspische Zee? Nee, ik geloof de Zwarte Zee, en die heeft dan één uitlaat. Daar loopt het water uit. En daar is Istanbul nu, dat heette toen Constantinopel. Dat werd de plaats waar Constantijn de Grote de hoofdstad maakte van zijn rijk, van het Romeinse Rijk. Daar werd als het ware de Oosterse kerk geïnstalleerd door hem. De hoofdplaats voor de kerk. Constantijn gaf de opdracht om 50 Bijbels te maken in de Griekse tekst. Hij financierde dat. Wat veroorzaakte dat? Dat hij dus lokaal ging zoeken, gingen ze zoeken naar manuscripten die jaren verborgen waren geweest, of in ieder geval in zoverre verborgen waren geweest bij de vervolging, dat ze niet vernietigd waren. Dat gebeurde ook voor het eerst als het ware door bekwame mensen. Want het was nu gelegaliseerd. Ze konden het nu goed doen. De koning gaf tenslotte, of de keizer kunnen we beter noemen, die gaf de opdracht. Hij financierde het project. Dan zal het ook wel goed gebeurd moeten zijn. We hebben daar niet zoveel inzicht in, maar dit is heel aannemelijk dat het dan ook inderdaad grondig gedaan werd. En het heeft er ook alles van weg als wij teruggaan naar die periode, want dan zitten we in de vierde eeuw, dan met die periode ook kunnen zien dat er eigenlijk de tekst die gemaakt is heel aannemelijk, en daar zal ik straks iets meer over vertellen, dat het een samensmelting is geworden van de bepaalde teksten die aanwezig waren in dat gebied. Het was min of meer een samenvoeging van de teksten die er was, dan één die ze neergelegd hebben en gezegd van dit is het waarmee aan de slag gaan. Een samensmelting van teksten, van de lokale Griekse teksten. Nu, dat Constantijn dat installeerde en dat hij 50 Bijbels vroeg en dat daar de Griekse taal de voertaal was, ook in de kerk. En dan nog eens de plaats dat Constantinopel het centrum werd voor eigenlijk de hele Oosterse kerk. Zorgde ervoor dat Constantinopel een enorme vooraanstaande positie kreeg. Grote theologen zijn daaruit voortgekomen uit die hoek. Op het moment dat eigenlijk daar de grote theologen in de kerkgeschiedenis naar voren kwamen, hadden wij aan deze kant vanuit Rome, om het maar te zeggen, de westerse kerk, had nog geen grote theoloog. Hier werden ook geen grote theologische debatten gevoerd. Die zaten allemaal aan die kant. Daar zaten de grote mannen. En wat dat ook veroorzaakte, was dat de kerk daar ook behoorlijk sterk gestructureerd werd in Constantinopel. Hun invloed begon te gelden. En daarmee werd eigenlijk de basis gelegd voor een uniforme tekst in het Grieks van de manuscripten. Er werd een standaard, min of meer een standaard tekst gecreëerd, die al snel uitgroeide in een dominante positie. Wat deed Rome? Wat deden we hier? Hadden we veel meer de Latijnse taal. Alles werd vertaald naar het Latijn en alles werd Latijn. Daar behielden ze de Griekse tekst. Hier raakte dus de Griekse tekst meer op de achtergrond. Dat over Alexandrië, over Constantinopel. In het zuiden had je ook een enorm belangrijke plaats en dat was Alexandrië in Egypte. Aan de Nijldelta. Een zeer vooraanstaande plaats als het gaat over oude manuscripten. Ze hadden daar een grote bibliotheek, ze hadden daar een enorme leergierige attitude. Ze vertaalden daar veel, ze waren daar bezig om de letterkunde en alles wat ze maar konden vinden, om dat in boekvorm vast te leggen. Dat was een zeer intellectueel, wat zullen we zeggen, een eiland. Daar werd ook de Bijbel gezien als belangrijk en werd daar ook vertaald, of in ieder geval de manuscripten werden daar gekopieerd. Door relatief gezien professionele mensen, als we dat kunnen inschatten. We hebben daar niet alle zicht op, maar daar lijkt het op. Maar er was eigenlijk, vanuit Constantinopel was zoveel invloed gekomen dat zelfs Alexandrië het begon te voelen. Constantinopel, de kerk daar, het hedendaags Istanbul, voor degenen die even mee weer zijn, begon het helemaal tot in Egypte begonnen ze te voelen. Wel, als de Egyptenaren op dat moment ergens een hekel aan hadden, dan begon dat die Griekse cultuur te zijn. De Griekse taal was nou niet hun moedertaal. En die kerk in Constantinopel moet niet gaan vertellen wat wij moeten doen. Dus er kwam een stuk aversie naar de Griekse cultuur. Daarbij duurde het niet zo heel lang of de kop van Afrika werd overspoeld door de moslims. Dus ook de kerk daar werd eigenlijk ook van buitenaf het zwijgen wat opgelegd. Zodat eigenlijk Alexandrië een beetje van de kerkgeschiedeniskaart afgaat. En hun invloed minder wordt en minder werd. Maar Constantinopel bleef in aanzien groeien. En de invloed van hun Griekse manuscripten bleef gelden. Het is zelfs zo dat vanaf de vierde eeuw tot de achtste eeuw na Christus, die teksten die in Constantinopel, of niet alleen, het is niet letterlijk in Constantinopel vertaald, hè, of gekopieerd, ze hadden daar ook opdracht gegeven aan bepaalde andere plaatsen, maar het kwam vanuit de Oosterse kerk en het kwam eigenlijk vanuit een sterk gestructureerde kerk. Die Griekse teksten die zij maakten waren dominant geworden in vier eeuwen tijd. Er was bijna geen andere meer te vinden. Het begon met een paar manuscripten, maar die werden zo gekopieerd en zo veelvuldig gekopieerd, want het was hun voertaal. En als ik dit zo schets, dan begrijp je ook wel dat als wij vandaag kijken naar de Griekse manuscripten, 90% van alle manuscripten die we hebben, komen uit de Byzantijnse hoek. Ja, uit die geologische hoek. Waarom? Daar is het meest gekopieerd. Dat was hun voertaal. Dat was de dominante kerk, die voor een groot gedeelte ook gevrijwaard was van de vervolging van de moslims, zoals Noord-Afrika dat meegemaakt heeft, waar de kerk meer moeite gehad heeft om overeind te blijven. Deze Byzantijnse tekst had bepaalde eigenschappen die we nu nog steeds kunnen zien. Het is een van de meest volle teksten die we hebben. En met vol bedoel ik, wat ik al zei, het is, zoals we het kunnen zien, een samenvoeging van meerdere manuscripten. Het is de meest vloeiende en harmonieuze tekst. Het leest het makkelijkst in het Grieks. Het is niet bonkig of abrupt. Nee, het is vloeiend. Het is ook geen late tekst. En wat wil ik daarmee zeggen? We kunnen ze alleen maar vinden globaal vanaf de vierde eeuw. En dat is logisch te verklaren. Waarom? Dat was de opdracht van Constantijn. Zeggen van, ik wil 50 Bijbels hebben, maak ze en zorg dat dat goed gebeurt. En vanaf dat moment zien we dus een enorme groei in de Byzantijnse Griekse teksten komen. Maar daarvoor vinden we ze niet. Dus we noemen ze, ze zijn er wel, maar we noemen ze niet zo heel erg vroeg. Ze zijn wat later. Wel. Het was niet alleen dat ze dus voor 800 jaar de dominante tekst, of van 400 tot 800 dominant begonnen te worden. Ze hebben geregeerd en geheerst tot aan de reformatie. Op het moment dat de boekdrukkunst kwam, was het de eerste Griekse tekst die voor de boekdrukkunst werd vervaardigd, was de Byzantijns-Griekse tekst. En nu maken wij een sprong na de reformatie. Nog iets tevoren. Dan moet je ook goed weten, in die tijd begon er interesse te komen voor de talen, meerdere talen. We noemen dat het humanisme kwam opzetten. En het humanisme heeft één van de grote voordelen gehad, dat ze weer interesse kregen voor de cultuur van de humanen, de mens. Talen werden weer verheven tot iets wat je kon leren. Latijn was wel belangrijk, maar je mocht andere talen erbij leren. Grieks. En er was een man die had Grieks gestudeerd, Erasmus. In Nederland had hij Grieks geleerd. En er begon zelfs een competitie wie nu het eerste Griekse manuscript wou uitgeven of gedrukt van de pers kon laten rollen. En een Zwitserse uitgever wilde de eerste zijn. En hij wist, er is in Spanje al een gereed, maar de katholieke kerk moet nog groen licht geven om naar de drukker te mogen gaan. Maar hij is al gemaakt. Op dat moment ging Erasmus naar Basel om een Latijnse vertaling te maken. En de uitgever komt naar hem toe en die zegt, kun jij niet een Griekse maken, want jij bent goed in de Griekse tekst. En deze uitgever heeft Erasmus over weten te halen. En in 8 maanden tijd heeft Erasmus in 1516, dan weet u ook even waar we zitten, het eerste Griekse Nieuw Testament klaar weten te stomen om gedrukt te mogen worden. En ik zeg klaar weten te stomen, want het is een enorme strijd geweest om voor hem als eerste dat te verwezenlijken. Maar je begrijpt ook dat natuurlijk in zo'n situatie Erasmus niet heel veel tijd heeft om de beste manuscripten te zoeken. Hij had niet veel, hij moest werken met hetgeen wat in Basel voorhanden was, of wat hij bij had. Hij heeft zijn Griekse Nieuw Testament gemaakt op basis van 7 manuscripten die hij had. Dit waren ook allemaal relatief jonge manuscripten. En wat bedoel ik daarmee? Die zaten niet 400 of 500, die zaten inderdaad zo eerder rond 900 en later. Dat noemen wij al oud. Weet je waarom? Er zit 800 jaar tussen. Tussen het origineel en de kopie. 800 jaar, minstens. Van de manuscripten die Erasmus had, was niet één compleet. Hij had niet een complete kopie van het Nieuwe Testament in 1 manuscript. 1 was er compleet nagenoeg, maar die mist alleen heel Openbaring. Van alle 7 manuscripten was er maar 1 die Openbaring had. En van de laatste 6 versen had hij geen enkele Griekse vertaling. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft de Latijnse Bijbel gepakt, terugvertaald naar het Grieks en dat heeft hij uitgegeven. Erasmus werkte met wat voorhanden was. In 1916 werd hij uitgegeven, maar 3 jaar na die tijd moest hij al een revisie uitbrengen om alleen al de taaltechnische fouten te corrigeren. Zoveel taalfouten stonden erin en kopieerfouten. Het was een spoedcursus geweest, ze hadden wel gewonnen, maar de revisie was grondig. Maar misschien dat ik er ook bij kan zeggen dat Erasmus een katholieke priester was. En hij was humanist. En mits dat hij zijn uitgaven uitgebracht had, kwam er toch wel wat protest van de katholieke kerk. Want er waren bijbelversen uitgelaten waarvan de katholieke kerk zei, die moeten erin. En voor het argument van de katholieke kerk is Erasmus ook gezwicht. Want in zijn 1915-19 versie, dus zijn tweede versie, bracht hij nieuwe bijbelversen in die hij in de eerste niet had staan. Op basis van druk van de katholieke kerk. Zijn we nog mee? Die Griekse tekst die Erasmus geproduceerd heeft, heeft de basis gelegd voor de reformatie. Luther was een tijdgenoot van Erasmus. Luther pakte het Griekse gedrukte versie van Erasmus en ging daar zijn Lutherse Bijbel op vertalen. En wat zien we dan? Dan zien we dus inderdaad dat de Duits al een bepaalde voet aan de grond kreeg. Dus Luther gebruikte die Bijbelse vertaling, of de Griekse vertaling van Erasmus. Nu moeten we ook nog wel even aangeven dat Erasmus inderdaad een tweede versie uitgegeven heeft, maar er zijn meerdere versies uitgegeven. Na die tijd. Er waren mannen die daarmee aan de slag gingen. Die hebben kleine nuances aangebracht. Kleine veranderingen. Maar steeds om eigenlijk de commerce te stimuleren. Want er was vraag naar Griekse Nieuw Testamenten. En er was één drukker, Elsevier. Ja, dat is een bekende drukker nog steeds. Ik weet niet of hij nu nog dezelfde naam heeft, maar lang heeft hij die naam gehad, want zover ben ik niet helemaal bij. Bracht inderdaad in 1633 de eerste commerciële versie uit in oplagen die veel groter was. Het Griekse testament werd als het ware uitgedrukt. Maar in dat voorwoord van de 1633 versie van Elsevier stonden deze woorden, en luister. Dit was het stempel wat het meekreeg. Alzo heeft u de tekst door allen ontvangen en aanvaard is. Dat was het voorwoord. Dat stond, wonder wel, in het Latijn. Maar eigenlijk is het zo, dit is de tekst, mensen, die u krijgt, die eigenlijk door iedereen aanvaard is. In het Latijn stond daar, vrij vertaald, textus receptus. En wat zie je dan? Dat eigenlijk dus er een... De dominante uitgave die uitgegeven werd, dat is de enige die uitgegeven werd op dat moment, plaatsen ze het ook zo van dit is door iedereen geaccepteerd. Dit is door iedereen aanvaard. Nou, dat was niet alleen de 1633, maar dat ging terug tot Erasmus. Alles uit die lijn werd dus inderdaad gezegd is aanvaard. En dat heette in het vervolg de textus receptus. Ik zei het al, Luther heeft daar zijn Bijbel op gebaseerd. De grote man, King James, in Engeland, baseerde daar, gaf de opdracht en zijn Bijbel werd daarop gebaseerd. De Staten-Generaal in Nederland, die stemde en die zei er moet een Bijbel komen voor het Nederlands taalgebied, die is daarop gebaseerd. Dus de invloed van de textus receptus en de basis die hij gelegd heeft voor de komende vertalingen die zouden komen, is enorm geweest. Voor 200 jaar was dit de heersende Griekse vertaling die van de drukpers kwam, waar eigenlijk alle bekende vertalingen op gebaseerd waren. Nu alleen al als ik noem de Lutherse Bijbelvertaling, dan hebben we het hele Duitstalige gebied. En vergeet niet dat die talen in die tijd nog vloeibaar waren, hè? Oftewel, de Bijbel die gedrukt werd, heeft een enorme nadruk, is enorm vormend geweest voor de taal van het land. Ja. Voor Nederland heeft de Statenvertaling een enorme invloed gehad voor de taalontwikkeling van de Nederlandse taal. De King James Version heeft een enorme taalontwikkeling veroorzaakt bij het Engelstalig sprekend gebied. Dan moet u eens nagaan. Wat ik al zei, vanaf de 4e eeuw toen de kopies gemaakt werden, zitten we nu bij de reformatie. En heb ik u al gezegd dat de Bijbels die daaruit voort vertaald werden naar talen die wij kunnen lezen, bleven ook nog eens voor een paar honderd jaar dominant. De Statenvertaling. Er is geen Bijbel, geen vertaling heeft zo lang overleefd dan die. Wat hebben we nu? We hebben de 1951 NBG. Die is in 2004 vervangen. Wel, eigenlijk zit daar de grootnieuwsvertaling nog tussen. In 1980. Die vervangen is. In 1996 nog een keer een update gehad. Dus je ziet dat een Bijbel die voor 200 jaar dominant regeerde als de Statenvertaling, de King James Version en de Lutherse Bijbel in een andere mate. Krijg je heel snel dat de invloed groot wordt. En als je daaraan gaat twijfelen of tornen, kom je aan heilige huisjes. Maar we gaan even terug naar de manuscripten. Eén van de doelstellingen was bereikt bij Elsevier en na de Elsevier uitgave. Het Griekse Nieuw Testament was voor iedereen beschikbaar. Daar kwam het eigenlijk op neer. Het was ook voor iedereen beschikbaar voor onderzoek. Dus wat zie je dan ook? Dat de wetenschappers die dus inderdaad ermee bezig zijn met de Bijbel, die gaan zich dan dus als het zo beschikbaar is ook afvragen van klopt dit? Het duurde tot, zullen we zeggen, 1700, 1800, die eeuwen, dus de 18e en de 19e eeuw. Dus vanaf 1700 tot 1900 begon de speurtocht naar manuscripten. Bijna alle manuscripten, we hebben er over de 5000... zijn nagenoeg in die jaren gevonden. Vanaf 1700 tot 1900. Ja, het gaat nog iets verder, want we vinden nog steeds, maar ik pak dat maar even als de grote chunk die daar gevonden is. Daar begonnen mannen, wetenschappers, begonnen het hun doel van hun leven te maken om manuscripten te gaan zoeken. Daar waren nog kloosters. Katholieke kloosters. Die zaten bomvol met manuscripten. Ja, letterlijk bomvol. Zo vol zelfs, dat als het koud was, dat de monniken daar inderdaad gewoon de oude papieren, manuscripten, gewoon in de papieren korf gooien, in de brandkorf, om de zaak warm te houden. Om het vuur aan te steken. Manuscripten die ontzettend oud waren, want zij zagen de waarde er niet van in. Totdat die wetenschappers die bezig waren met de tekst om te zeggen van klopt dit, we hebben manuscripten nodig, we hebben meer manuscripten nodig, we moeten ze gaan zoeken. Dat is gewoon fascinerend. Ik kan er niet helemaal over uitweiden. Als je sommige van die mannen volgt en hoe ze dat gedaan hebben, is fascinerend. Fascinerend. Op een gegeven moment, korte intermezzo. Kan. Denk dat ik het ga redden. Een van de mannen, die had dus inderdaad zo van, dat klooster, daar moet iets zijn. Ik heb daar aanwijzingen voor, daar moet iets zijn. En hij ging erheen en hij probeerde vriendelijk te zijn. En hij mocht in een bibliotheek, maar hij vond een paar manuscriptvelletjes. Dat hij zei, dit is het, maar er moet veel meer zijn. 3 jaar later ging hij nog een keer terug. En had hij daar inderdaad met de hoofdmonnik. Dan hadden ze het afscheidsmaal. En bij het afscheidsmaal zei de monnik tegen hem, wel weet je, ik heb ook nog een Bijbel liggen die ik voor mezelf gebruik. Die mag je wel eens inzien. Ja, dat is gewoon voor mijn privégebruik. Die heb ik daar liggen en daar lees ik zelf in. Hij pakte hem. Een geschenk uit de hemel. Bijna een complete Bijbel. Van 500, 600, 700 jaar oud. Oh ja, die gebruik ik gewoon voor mijn eigen doeleinden. Hij heeft hem los weten te peuteren. Hij heeft het helemaal uitleg gedaan wie je was, waarom hij hier kwam, waarom dat zo waardevol is. En uiteindelijk is het beland en is het dus inderdaad ook beschikbaar gemaakt voor de wetenschap. Wat deden ze de wetenschap? Die gingen dus ook die gevonden manuscripten in boekdruk uitgeven. Ja? Dus het werd beschikbaar voor veel meer mensen. Het was niet zo van, nou wel hier hebben we een manuscript, sorry, die is voor ons. Nee, het werd in boeken uitgegeven. Er werd wat mee gedaan, het werd beschikbaar gemaakt voor de wetenschap. Want zo kwamen er dus in die jaren een enorme hoeveelheid manuscripten naar boven, die veel ouder waren. Die Byzantijnse, ik zei al, wat wij nu, of waar Erasmus zich op baseerde, die gingen nauwelijks verder voor het jaar 1000. Dus er zat nog steeds 1000 jaar tussen 900, van het origineel, wat Paulus schreef, tot aan de kopie die Erasmus had. Maar met de vondst, met de vondsten die ze gedaan hebben tussen 1700 en 1900, werd dat soms teruggetrokken tot 100 jaar of nog minder. Want dat werd waardevol. Dat werd waardevol. En eigenlijk wat er gebeurde, er kwamen dus nieuwe inzichten. Er kwamen nieuwe inzichten over de Griekse tekst. Want de Textus Receptus, die eigenlijk maar één lijn, één geografisch gebied vertegenwoordigde. Die dominant was geweest, die niet voor 400 te vinden is. Werd eigenlijk ook voor een gedeelte weerlegd. Er kwamen dus teksten naar voren die op bepaalde punten inderdaad anders lazen dan wat de Byzantijnse of de Textus Receptus verwoorden. Verder, misschien ook wel leuk om nog even te melden, het waren niet alleen Griekse teksten die ze vonden. Hè? Ze vonden ook oude vertalingen naar het Syrisch. Want al heel snel werd de Bijbel vertaald. Dus ze vonden ook heel oude, en dan bedoel ik echt zo tweede, derde eeuw, vertalingen naar bijvoorbeeld het Syrisch, het Koptisch, het Latijn. Dus er kwamen heel veel andere talen naar voren van hele oude geschriften. Zelfs liturgische boeken. Ja, dus boeken waar inderdaad ook een bepaalde liturgie van de voordienst was. Maar daar stonden Bijbelversen in geciteerd. Want dat is interessant. Want als ze daarin geciteerd staan of voorgedrukt, kun je ook nagaan van, hey, maar die staan wel heel dicht bij de Griekse, bij welke Griekse tekst? Waar komen ze vandaan? Je kon ermee aan de slag gaan. En zo zien we eigenlijk dat er een veelheid van bronnen gevonden werd. En de inzichten op de Griekse tekst eigenlijk als het ware vernieuwend werden. En vanaf 1800, dat is niet zomaar eens bij 1900 begonnen, hè? Vanaf 1800 zien wij een constante stroom van mannen die dus eigenlijk informatie boven water halen en de Textus Receptus op bepaalde plaatsen in twijfel trekken of zeggen van, maar deze manuscripten zijn ouder. Hoe kan het nou dat die andere dingen zeggen op dat punt dat de Textus Receptus die geaccepteerd is? En eigenlijk was het zo dat er een constante stroom was om te zeggen, maar deze manuscripten moeten toch ook hun zegje hebben, moeten toch ook hun invloed hebben? Wel, dat is het punt waar je dus eigenlijk ook ziet, en dan zitten we al inderdaad zo rond 1800, hè, hoe sterk kerktradities zijn, de Statenvertaling die stond, het Heilige Huisje, de King James Version die stond, de Duitse Lutherse Bijbel die stond. En dan komen daar een paar wetenschappers, Bijbelse wetenschappers, en die komen eraan en die zeggen, weet je, de Griekse tekst waar die goede vertalingen, die goede Bijbels op gebaseerd zijn, daar zouden we toch misschien eens kritisch naar moeten kijken. Wel, dan zie je dat de traditie die we hebben ontwikkeld niet altijd een vriend is. En wanneer kom je er pas achter dat een traditie diep geworteld zit? Als je eraan gaat trekken. Als je het in twijfel gaat trekken. Als je er ook nog eens een keer een debat over wil hebben. Ja? Zo kom je heel snel in heilige huisjes. Tradities, mensen zijn niet slecht, maar oh wee. Oh wee. Als ze... Nee, ik ga het anders formuleren. Op dat moment lijkt het erop dat de tradities geen goede vriend meer waren, maar een hindernis. Een hindernis. Ze werden een hindernis. Daar zal ik straks nog iets meer over gaan vertellen, want dit vinden wij nog steeds om ons heen. Laat ik hier eens een hedendaagse toepassing even uitmaken voordat ik verder ga. De Statenvertaling. Voor sommige mensen is dat nog steeds de vertaling in het Nederlands. Er is namelijk een gereformeerde Bijbelstichting die tot doel heeft om de Statenvertaling te houden zoals die is. Die inderdaad zegt, daar mag je niet aankomen. Dat is de Bijbel zoals de Heer die ons gegeven heeft. En laat ik eerlijk zeggen, dit zijn dierbare mensen met eerbare doelen. En laat ik gewoon even citeren en luister. Zodat u ook begrijpt waarom ik deze preken hou. En ik citeer van een website. En dit hebben zij daar staan. De opdracht van de Nationale Synode van Dordrecht. En dat was het leidinggevende instituut in Nederland. Aan de statenvertalers om zo letterlijk mogelijk te vertalen was een duidelijk een geloofskeuze. Men was vervuld van de vrezen van de majesteit Gods in zijn woord. Daarom wilde men de geïnspireerde grondtekst van de Bijbel nauwgezet volgen bij de vertaling. En als je dit leest, dan denk je, er is niks mis mee. Er is één ding wat fascinerend is. Zij zeggen, niet expliciet, maar wel heel duidelijk impliciet, de geïnspireerde grondtekst moest overgezet worden naar de Statenvertaling. Wat ze dus eigenlijk zeggen is dat de geïnspireerde grondtekst was de tekst. Dat is de tekst die Erasmus geschreven heeft. Dat is waar zij vandaan vertrekken. Ik zeg, wij hebben fouten in onze kopieën. Zij zeggen, de kopieën zijn geïnspireerd. Dat is hetgeen wat je eigenlijk hier naar voren ziet komen. Daarom wilde men de geïnspireerde grondtekst van de Bijbel nauwgezet volgen. Het staat er niet expliciet dat ze daarop gebaseerd hebben. Maar hun woordkeuze is heel zorgvuldig een beetje wazig gemaakt. Maar ik denk dat ze dat bedoelen. Wat zeggen ze aan het eind, nog verder? De Statenvertalers waren ervan doordrongen dat de vertaalarbeid alleen maar Gods wil verricht kon worden, indien ze daarbij werden geleid door de Heilige Geest. Niet de wil van de zondige mens stond centraal, maar de wil van God. En dan kunnen we zeggen amen. Amen. Onder biddend opzien hebben zij hun arbeid mogen verrichten. Zo is onder Gods voorzienigheid de Bijbel in de Statenvertaling aan ons Nederlands volk toevertrouwd. Een werk dat voor altijd en eeuwig zal zijn, sprak een van de vertalers. Er is dus één Griekse grondtekst en er is één vertaling aan het volk toevertrouwd. Even verder gaan ze nog, maken ze een referentie naar Openbaring hoofdstuk 22 vers 18 en 19. Kennen we die verzen? Voeg niets toe aan Gods woord, want dan zal er deze plagen toegevoegd worden. Ja, en zo gaat het nog even door. Luister eens wat ze hierover zeggen. Interessant. De Statenvertalers hebben daarbij onder meer aangetekend, op die versen van Openbaring die ik net even citeerde. Dit is de laatste verzegeling van de goddelijkheid deze boeks, gevoegd met een dreigement van Christus tegen datgene, of tegen diegene, die tot dit boek iets zou toedoen of afdoen. Dit is niet alleen een verzegeling van dit boek, maar het is het slot van de gehele Heilige Schrift. Ik ben helemaal eens met hun uitleg. Dat God aan het eind van zijn woord een dreigement heeft geuit aan iedereen die toevoegt aan de originele geschriften. En die van afneemt aan de originele geschriften. Maar wat doen zij? Zij maken de toepassing naar de HSV. Naar de Statenvertaling. Zij zeggen dus eigenlijk, onze vertaling mag niet aangetast worden. Zie, ik ben het eens met hun uitleg dat dat een dreigement is, maar dat dreigement gaat over de originele geschriften. Dus de toepassing van hun, om te zeggen van, dit is niet alleen een verzegeling van dit boek, maar is een slot van de gehele Heilige Schrift. Wat zeggen zij daar? Het is de Heilige Schrift van de Statenvertaling die gegeven is. En is het einde discussie. Hun doel is om de Statenvertaling te houden zoals die is. Want dat is de enige goede vertaling. Mensen, dit is typerend voor een traditie die een hindernis is geworden. Dit is typerend. Maar we zijn er allemaal gevoelig voor. Maar dit zijn dierbare broeders die strijden voor een bepaalde vertaling. En ze doen dat eerbaar. Ze doen dat eerbaar. Maar ik wil u verder meenemen voor het laatste half uur. Naar hoe het nu verder gaat. Want er is een moment gekomen dat er inderdaad Gods woord hersteld werd. Maar dat is een lange weg geweest. Naarmate er meer en meer manuscripten gevonden werden, werd er ook meer Byzantijnse gevonden. Ja? Maar er werden ook uit Alexandrië gevonden. Er werden ook in andere gebieden, in Syrië werden ze gevonden. En zo ontstond er de wetenschap die wij noemen tekstkritiek. En dat klinkt afschuwelijk, is het niet? Als je dat hoort, een wetenschap, een Bijbelse wetenschap, die zegt, wij gaan ons bezighouden met tekstkritiek. Maar eigenlijk is dit de doelstelling. Het klinkt heel negatief, maar dat is het niet. Eigenlijk zeggen ze, wij willen nagaan wat in de originele geschriften staat. Nou, dat is precies wat wij nastreven, toch? we geloven dat het origineel geïnspireerd is, dan moeten wij inderdaad zo ver mogelijk teruggaan om te zeggen van hoe kunnen we nou dat origineel zo zuiver mogelijk weer zien te vinden. Dit onderbouwt precies de doelstellingen die wij voor ogen hebben bij de inspiratie van Gods woord. We zijn op zoek om zo dicht mogelijk bij het origineel te komen. Dat is de doelstelling. Wel, we hebben net wat gehoord. En daar zijn twee visies over. Ik zeg, hey, ik zet ze even uit elkaar, maar er is een bepaald verloop tussen. Hè? De HSV ziet het anders dan de gereformeerde stichting. Maar laat ik die gewoon even als contrast naast elkaar neerzetten. Ik maak er twee stellingen van. Het is niet helemaal zwart-wit, maar globaal. De mensen van het ene kamp die zeggen dit. God heeft zijn woord doorheen een bepaalde groep manuscripten bewaard. Luisteren we goed? Door een bepaalde groep manuscripten, de Textus Receptus. Deze manuscripten zijn zuiver gebleven en vertegenwoordigen alleen de oorspronkelijk gegeven tekst. Oké. God heeft zijn woord zuiver doorheen de geschiedenis bewaard. Zij moeten dus vasthouden wat ze hebben en niet veranderen. Alleen de vertalers van een bepaalde visie of een bepaalde editie stonden onder de speciale leiding van Gods geest. En ik maak er een beetje, ik kleur het wat extra in, hè. Om het een beetje, en dan bedoel ik niet dat ik het foutief inkleur, maar ik duw het een beetje naar het extreme uiteinde waar mensen zitten. Ja? De HSV is daar al iets wat milder in. Ja? Die zeggen niet, die zeggen niet dat het foutloos was. Er is geen enkele goede manuscript, zeggen zij ook. Oké, dat gaat al één van de argumenten minder, maar ik kleur het een beetje in. Wat zegt de andere visie? Luister goed. Alleen Gods oorspronkelijk origineel was foutloos. God heeft zijn woord bewaard in alle manuscripten die er zijn. Wij geloven dat Gods woord bewaard is, maar in alle manuscripten. Hoe meer manuscripten er bij komen, hoe helderder inzicht wij hebben op wat het origineel was. Daarin zie je ook dat ze dus niet vast moeten houden wat ze hebben, overgeleverd door de geschiedenis, maar eerder moeten gaan aanvullen wat gevonden wordt. Geen enkel manuscript of groep van manuscripten is foutloos. Wij verheffen niet één boven de ander. Geen enkele vertaling is volmaakt. En deze twee staan eigenlijk tegenover elkaar in hoe de tekst van de Bijbel hersteld moet worden. Nu, vanuit deze groep die ik hier net omschreef, die inderdaad zeiden van, maar alle manuscripten moeten spreken, kwamen vertalers vanaf 1700 met, je zou kunnen zeggen, een kritische tekst, zo werd die genoemd. Want hij was niet als de Textus Receptus, het was een kritische tekst. Het was opnieuw geschreven met nieuwe inzichten van manuscripten die toen gevonden werden. De eerste die uitgebracht werd in 1700, werd totaal genegeerd. Werd niet eens op gereageerd. Zo, een losse vlodder. Ja. Maar naarmate ze dus regelmatig uitgebracht werden, en er waren gewoon mannen die weer nieuwe manuscripten hadden, en die dus verder bouwden op hetgeen wat de voorgangers al gedaan hadden, zeiden maar, dit zijn nog weer aanvullende inzichten. Dit zijn nog weer aanvullende inzichten. En het was nooit om te zeggen van die tekst, de Receptus moet weg. Maar we willen alle manuscripten laten spreken. En naarmate dat een paar honderd jaar volhield, vanaf 1700 tot eind 1900, waren daar zoveel Bijbelse wetenschappers van overtuigd. En kwam er zoveel druk vanuit die kant, dat het eigenlijk het punt ging van de Textus Receptus mag aan de kant, mag vervangen worden. En dat deden ze eigenlijk, en laat ik ook een stukje inzicht geven, hoe ze dat nu deden. Waarom kwamen ze nou tot andere inzichten? Wel, wat ik al zei. De Griekse teksten werden ook ingedeeld in geografische origines. Het Byzantijnse. 90% was uit het Byzantijnse gebied. Die behoorden tot eigenlijk de familie van de Textus Receptus. Wel, als het meeste stemmen gelden is, dan was het altijd de Texas Receptors die won. Maar die waren altijd jonger. Die waren nooit de oudste. Die waren nooit voor 400. Dus wat ze deden, zeiden wel, we willen ook bepaalde gebieden aanduiden. Zeggen, kijk, daar komen ze vandaan, daar komen ze vandaan, daar komen ze vandaan. Dan hadden ze ook nog een aantal uitwendige kenmerken waar ze van zeiden wel. Even kijken hoe ik dat ook weer hier omschreven heb. Ze gingen kijken naar uitwendige kenmerken. Ja, en wat bedoel ik daarmee? De ene leek betrouwbaarder gekopieerd dan de ander. Ja, dan kun je soms al zien hoe het geschreven is. Hè? Is het vlug geschreven of is het netjes geschreven? Ja. En zo gingen ze dus eigenlijk niet meer zeggen van allemaal hebben ze eenzelfde waarde. Nee, ze gingen ook zeggen de een is betrouwbaarder dan de ander. Ze zeiden ook van kijk, als een tekst naar voren komt, dan willen we ook zien dat hij in zoveel mogelijk gebieden vertegenwoordigd wordt. Zoveel mogelijk geografische spreiding krijgen. Dat zijn een beetje de uitwendige kenmerken. Maar ook inwendige kenmerken gingen ze zoeken. Dat is nog steeds een technisch iets, jongens. En dan hadden ze eigenlijk deze vraag. Dan krijg ik mijn bladeren niet van elkaar. En hier gaan we ook naar de Bijbel toe. Hier mag u zo Marcus gaan opzoeken, Marcus hoofdstuk 1. Ze gingen kijken naar inwendige kenmerken. Dat ze dus inderdaad, die mensen van de tekstkritiek, die gingen kijken van, wat zou nu mogelijk eerder de basis zijn van als vertrekpunt? Wat was de meest aannemelijk vertrekpunt, welke Griekse tekst? En laat ik even het voorbeeld van de Marcus hoofdstuk 1 gebruiken, vers 2. In de NBG lees je dit. Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja. En dan gaat de schrijver Marcus verder. In de HSV staat dit. Het is zoals er geschreven staat in de profeten. De NBG zegt Jesaja, de HSV zegt profeten. Wel, wat volgt daar voor citaten achter? Eén uit Jesaja en één uit Habakuk. Als ik het even uit mijn hoofd doe. Ja, het was Habakuk. Ja, als ik het goed heb. Dus er wordt een citaat gedaan van twee profeten. Wat is dan het meest aannemelijke dat het eerste, wat is het aannemelijke wat veranderd zou kunnen zijn? Is dat het woordje Jesaja vervangen wordt door profeten? Dat is, ik geef toe mensen, dit is geen harde wetenschap. Hier gaat het hoofdzakelijk over logische aannames in het kopiëren van een tekst. Dus daarom zeg ik ook, ik ben hier ook, ik probeer dit ook te brengen als zijnde dat wij begrijpen wat er gebeurt. Zonder dat ik zeg, dit is er gebeurd, hè, want dat weten we niet. Maar het is aannemelijker dat het woordje Jesaja wegvalt en profeten daar neergezet wordt. Want de twee citaten die erachter volgen zijn van twee profeten en is niet alleen van Jesaja. Dus je kan eigenlijk aannemen dat het woordje profeten, een Griekse tekst met het woord profeten erin, is voortgekomen uit de schrift of het manuscript waar Jesaja stond. Dat daar een correctie gedaan is. Dat is een inwendig kenmerk. Ga dus mee naar Matthäus. Matthäus 5, 22. En dit zijn maar voorbeelden die ook altijd voor discussie openstaan. En dat voelen jullie ook. Matthäus 5, 22. Want wat gingen deze mensen ook doen? Die zeiden maar wacht eens even. De Texterus Receptus is zo vloeiend. Is zo vol. En wij komen hier manuscripten tegen die veel moeilijker lezen. He? Veel moeilijker. Wel, ik hoop dat ik hier een voorbeeld aanhaal. In de HSV staat dit. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder. Ten onrechte. Vinden we niet in de NBG. In de NBG staat en ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder. Wel, de intentie van Matthäus is wel dat het gaat over ten onrechte. Ja, is. Maar het leest moeilijker. Als je inderdaad zegt, een ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder. Wow, een ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder. Wow. Wat is aannemelijker? Dat leest moeilijker. Ja, ook in de Griekse tekst. Het is minder aannemelijk. Wat zie je dan? De HSV die zegt, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder. Dan lijkt het dat als je zegt in het normale vertaalwerk, is het vaak dat dingen vereenvoudigd worden. Aangevuld worden, uitgebreid. Een volgend voorbeeld, wat korter is, lijkt, heeft de voorkeur. Johannes hoofdstuk 3. En ik haal er maar gewoon eenvoudige voorbeelden bij, dat je dit kan zien. Johannes hoofdstuk 3. Jezus spreekt hier tot zijn discipelen en dan zegt hij heel eenvoudig, dit zullen zij doen. In de NBG, Johannes 16, 3. Wat zei ik dan? 3:16. Dat is ook een mooi vers. Maar die heb ik nu niet nodig. 16:3. Mijn verontschuldiging. 16:3. Johannes. Het evangelie naar Johannes. Hè. En wat staat er dan? En ik pak even heel kort wat er staat. Waar ik mijn aandacht op wil richten. En dit zullen zij doen. Staat in de NBG. En dit zullen zij u doen. En dit sluit een beetje aan bij het voorgaande. Het is echt het moeilijkere. Wel. Vaak is langer gemakkelijk dan kort. Ja? Maar wat zien we ook vaak? Dat kort aannemelijker is als een oudere tekst. Want als je dat leest, dan heb je zoiets van, ja, dit zullen zij doen. Wel ja, oké, dat is voor de apostelen. Maar dat zullen zij u doen. Is een aanvulling. Is een verbreding. Maakt het aannemelijker dat de lange voortvloeit uit de korte. Maar dat is de vraag. Wat was de originele tekst? En een van de dingen is dat het aannemelijk is. Niet in alle gevallen. Dat de korte beter is. Want er kunnen ook dingen weggevallen zijn. Ja? Maar alle manuscripten hebben wij. En als laatste, wat past het best in de context? Weet je nog dat ik in Marcus gestopt ben? Bij Marcus 16 vers 8. En die laatste vers heb ik niet gepreekt. En waarom? Omdat namelijk elke schrijver, nu pak ik even de uitwendige. Dan pas ik ze even toe, ik had net uitwendige en inwendige criteria. De uitwendige criteria voor de laatste versen van Marcus zijn sterk. Ze komen in heel veel manuscripten voor. Ze komen in vroege manuscripten voor. Dus uitwendige bewijs, zo gezegd, dat het in het evangelie van Marcus hoort, zijn sterk. Maar de inwendige, de innerlijke, zijn niet zo sterk. En één heb ik nog niet genoemd, is bijvoorbeeld de woordkeus die Marcus normaal gesproken in zijn evangelie gebruikt, komt niet helemaal overeen met de laatste verzen. De manier waarop hij dingen omschrijft, is niet de normaal gebruikelijke wijze zoals wij in de rest van het evangelie van Marcus tegenkomen. Allemaal hebben ze een eigen accent. Paulus met zijn lange zinnen. Weet je wat nog? Lucas die heel veel aandacht geeft aan die fysieke ziekten en die omschrijft. Zo heeft Marcus ook zijn eigenschappen. Het woordje onmiddellijk. Terstond. Ja? Komt ruim 40 keer voor in het Marcus-evangelie. Zie je, dan zie je dat je dus extern bewijs hebt en intern bewijs. Extern mag nog zo sterk zijn. En sterk bedoel ik inderdaad dat het bijna in de weegschaal zat van ja, van mij mag het erin, maar mag het er ook uit. Maar intern heb ik toen ook gezegd, ik ga het niet preken. Waarom? Ik denk niet dat het woord van God is. Is het fout? Nee, ik denk dat het geschiedkundig juist is. Er staat geen theologische blunders in. Je kan het rustig je kan er rustig over preken. Maar mijn vraag is, als ik hier sta als prediker, dan heb ik de reden en het doel is de verkondiging van Gods woord. Waar ik dus inderdaad kan zeggen, dit is onomstotelijk Gods woord. Vandaar dat ik dacht, ik ga het niet preken. Maar dat is feitelijk tekstkritiek. Wel, we gaan het afronden en we komen tot een conclusie. Vanaf 1900 is die Griekse tekst, die kritische tekst, langzaam maar zeker heeft hij aan invloed weten te winnen. Heeft hij een plaats verworven dat de meeste grote theologen, maar ook de tekstcritici, de meeste bijbelvertalingen daarop gebaseerd werden. Van ja, er zijn gegronde redenen om de tekstus receptus die jaren geregeerd heeft, om op bepaalde punten te veranderen. En laat ik er dit nog even bijvoegen. Als je dan gaat over de werkelijke verschillen, dat zijn er heel weinig. Over de werkelijke verschillen. En dan bedoel ik die toch wel wat dieper ingrijpen. Marcus is een vrij groot ingrijpend verhaal. 9 versen. Zijn er geloof ik 9 tot 20? 11 versen? 10? Dat is een vrij grote ingrijp. Ja? Als je gaat kijken naar alle verschillen, dan gaan we ver over de 200, 300, 400.000, suggereren sommigen zelfs. Ja? Maar er zijn heel veel, die zijn zo klein, ja? Die zijn direct opgelost. In werkelijkheid gaat het over fundamenteel misschien maar 50 teksten waar wij grote verschillen hebben. Waar misschien noemenswaardige verschillen hebben. Dus ik zou bijna zeggen, we moeten het ook niet over groter maken dan het is. Maar die kritische tekst, daar was ik net mee bezig, die heeft basis gekregen. Vanaf 1900 zijn eigenlijk alle nieuwe Bijbelvertalingen gebaseerd op de kritische tekst. U mag uw Bijbels weer dicht doen hoor, want we gaan weer verder met de kerkgeschiedenis. Vanaf 1900 zijn alle Bijbelvertalingen daarop gebaseerd, behalve, jawel, de Statenvertaling. De herziende Statenvertaling, de King James en de nieuwe King James. En misschien in andere landen nog een aantal vertalingen. De rest van de vertalingen is allemaal voortgekomen uit de kritische tekst. En de HSV en de Statenvertaling die zijn gebaseerd nog steeds op de Textus Receptus. Eigenlijk op wat Erasmus vertaalde, wat eigenlijk een vertegenwoordiging is van de meerderheid van de teksten. Maar de kritische tekst kreeg invloed. Maar je ziet dat als die lange traditie doorheen de hele kerkgeschiedenis zichtbaar is, is het niet eenvoudig om die aan de kant te krijgen. En de mannen die in de tekstkritische hoek zaten, dus eigenlijk die de basis gelegd hebben voor de kritische Griekse tekst, waren nou ook niet allemaal de even, wat zal ik zeggen, conservatieve theologen. Kan eerlijk zijn. We moeten eerlijk zijn. Niet iedereen die daar aan het werk was, die kon inderdaad zeggen, en Gods woord is volledig geïnspireerd in de originele geschriften. Ik durf daar mijn hand niet voor in het vuur te steken. En wat zagen we dan ook komen uit het moment dat er inderdaad die teksten kwamen, die kritische tekst. Ze konden het niet helemaal winnen van de argumenten die ze aanhaalden, in de zin van, maar dit is een betere tekst, of wat we net gezien hebben. Dat de kritische tekst, daar zaten goede argumenten achter. En wat zagen we eigenlijk komen vanuit de hoek van de Textus Receptus? Ze konden het niet winnen van de argumenten, maar gaat het dan snel heen? Naar de personen. De aandacht wordt gelegd naar de personen. En ze gingen de mensen die dus inderdaad aan die kritische tekst werkten, aanvallen op hun theologisch fundament. Ik zou daar niet in meegaan. Want het balletje speelde de andere kant op. Wilt u de theologie van Erasmus weten? Die de basis gelegd heeft voor de Textus Receptus. Zie, dat is eigenlijk het nadeel. Ja, er is die hele discussie is helemaal ingekleurd door, soms zou ik bijna zeggen, het ondermijnen van de personen die eraan gewerkt hebben. Terwijl je eigenlijk moet kijken, maar wacht eens even, wat voor argumenten hebben ze aangedragen? En ik moet eerlijk zeggen, ik ben blij dat de Heer die mensen gebruikt heeft. Kent u die tekst nog van Paulus? En ik lees hem u alleen voor, luister. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn niet velen van u wijzen naar het vlees. Er zijn niet veel machtigen en niet veel aanzienlijken. Het is alsof God de meest vrijzinnige, liberale en theologen gebruikt heeft met een briljant verstand om de tekstkritiek te overhandigen. Want in zijn gemeente waren niet veel aanzienlijken, er waren niet veel slimme, niet veel mensen van aanzien. Ik ben maar een gewone boerenjongen uit de klei getrokken. Ik zou het nooit gekund hebben. Maar deze mannen zijn gebruikt. En ik zou bijna zeggen van, ik sla mijn laatste blad om. Alles wat er op Google, theologie van Google, kent u die theologie? De Google-theologie? Daar moet u ook vreselijk mee oppassen. Vreselijk mee oppassen. Zo heb ik een tekst gezien die alle citaten, alle teksten in het Nieuwe Testament, ik ga ervan uit dat het allemaal waren, want het was een hele lange lijst, waar de HSV of de Statenvertaling stond en dan de NBG. En dat hij liet zien alles wat weggelaten was. Dus ik, ja, dat klopt. Dat is ook te verklaren, want we nemen aan dat de kritische tekst dichter bij het origineel ligt. We zijn niet op zoek naar een zo vol mogelijke tekst. We zijn op zoek naar een tekst die zo dicht mogelijk bij het origineel ligt. En wat zeggen ze dan? Die Bijbel is valse leer, want het ontkent Christus. Bijvoorbeeld als je een vers hebt waar staat Jezus Christus in de Statenvertaling. In de NBG, laat ik die even vertalen, staat alleen maar Jezus. Zie je wel? De NBG ontkent dat Jezus de Christus is. En dan zeg ik, dat is niet wat daar staat. De NBG bevestigt het niet in dat vers, maar in alle andere versen waar Christus wel staat. En dat zijn er nog legio, bevestigt hij het wel. Met als gevolg dat ze dus inderdaad tot de conclusie komen. Ze zeggen, ja, maar de NBG is een valse Bijbel. Pardon? Dat is niet wat de basis is. Wel mensen? We gaan het afronden, want ik heb u laten zien dat de tekst als receptus in mijn optiek niet de meest zuivere vertaling is. Maar alles staat erin wat wij moeten weten. De Statenvertaling en de HSV die u in uw hand heeft, die daarop gebaseerd zijn, zijn bijzonder goede vertalingen van de tekst als receptus. Er staat geen enkele valse leer in de HSV of de Statenvertaling. Er is geen valse Bijbel. Maar ik heb u ook laten zien dat ik denk dat er bepaalde argumenten zijn dat het niet altijd een grondtekst is die het dichtst bij het origineel ligt. Maar het is geen valse Bijbel. Het is geen valse leer die daarbij staat. Het is een waardige vertaling die u in uw handen heeft, is een zeer goede vertaling. Mijn voorkeur gaat uit naar de Griekse tekst die als basis dient voor de NBG. Dat heeft u ook regelmatig gevoeld, want dat was onze discussie. Waarom gebruik ik de NBG en corrigeer ik de HSV vaker? In Efeze zelfs. Omdat ik aanneem dat die Griekse tekst en de wijze waarop dat is ontstaan, dat ik zeg van, ik denk dat die basis beter is. Maar mijn Griekse tekst van de NBG is alweer ouder. Waarom? Ik geloof dat als wij naarmate God in zijn voorzienigheid steeds meer manuscripten geeft, we tot een steeds zuiverder beeld komen van de originele geschriften. Wel, dit is uit 1950. Ze hebben manuscripten gebruikt die daar dus voor zaten. Er is weer veel gevonden na 1950. Dus dit zal weer aan een revisie toe zijn. De tekst die ze gebruikt hebben bij de NBV is de meest up-to-date versie. Maar de vertaling wringt in het schoentje. Daar ga ik volgende week over spreken. Over vertalingen. Mijn NBG en de uwe is gebaseerd op een betere, in mijn optiek dichter bij de grond liggende, tekst liggende Grieks manuscript. Bevat net als de HSV het woord van God. Net als de Statenvertaling het woord van God. En zo kunnen ze prima naast elkaar staan. Omdat u het vertrekpunt weet dat anders is. Dat u kunt zeggen van mijn HSV is een goede Bijbelvertaling. Dan zeg ik amen van de tekst als receptus. Ik geloof dat de NBG iets dichter bij het origineel zit. Maar beide geven voldoende om u en mij te leiden naar de heerlijkheid van Jezus Christus. Ik hoop dat ik het waardig gebracht heb. Het is geen makkelijke preek geweest. Het is technisch. Dus als u nu eens in uw HSV leest en denkt, maar in mijn NBG staat wat anders, dan weet u gewoon, ach, dat is een andere manuscript. Waar het op gebaseerd is. En dan mag u voor uzelf bepalen waar u staat, of u de HSV als beste ziet, of de NBG. Als u het woord van God, wat daar verkondigd wordt, tot u neemt. Dat was geen makkelijke preek. Hier heb ik maanden over zitten studeren om dit enigszins te begrijpen. Ik hoop dat het u geholpen heeft, gevoed heeft. Het is 10:50. Wij ronden het af. Vader, als we dit zo besproken hebben, dan is dit niet een eenvoudige. Dit was technisch. Dit was lastig. Maar ik hoop, Heer, dat het nog eens nageluisterd mag worden. En dat u hier doorheen ook wil werken om te laten zien dat wat wij hebben zo ontzettend dicht bij het origineel ligt. Ook de Statenvertaling, ook de herziene Statenvertaling en ook de NBG hier zo dicht. Dat we kunnen zeggen, hier op 99% van alle zaken zijn ze het volledig met elkaar eens en staan ze en vertegenwoordigen ze met grote mate van waarschijnlijkheid wat u in de originele schriften gegeven heeft. Heer, dit is voor ons niet te bevatten hoe u door de voorzienigheid dat geleid heeft. Mogen wij het ook zo zien, benaderen en u daarin verheerlijken, Heer. En dit brengen wij zo bij u, in Jezus' naam. Amen.